Welkom bij Verlies op het Werk. Een podcastserie over hoe om te gaan met verlies in werksituaties. Presentatie Heidi van den Hout.
Nou, hier voor mij zit Frans. En dit is de eerste aflevering van de podcastserie Verlies op het Werk. En ja, Frans zat in mijn hoofd. Omdat ik Frans heb leren kennen als iemand die heel erg veerkrachtig is. Heel erg naar zijn gevoel kan luisteren. Wat heeft met het thema verlies. En dus ik zeg tegen Frans, wil je meedoen? Ja, zegt hij, tuurlijk. En hij zit hier voor me. Frans die werkt bij de Rabobank. En die doet van alles. Ik heb echt van een afstand al jouw carrière mogen volgen. En ja, je mag zo trots zijn, vind ik, op jezelf, wat je tot nu toe al bereikt hebt voor jezelf, maar ook wat je kan betekenen voor andere mensen. En ja, dat is ook een van de redenen waarom ik je heb uitgenodigd hier. Als ik tegen jou zeg, Frans, verlies op het werk. Mm-hmm. En je denkt dan aan jouw setting, hè? Dus aan de Rabobank. Mm-hmm. Wat komt er dan bij je op?
Er zijn dan twee aspecten die in me opkomen. Enerzijds vanuit mezelf, van wat heb ik zelf meegemaakt binnen Rabobank, maar ook wat betekent het voor de bank. Maar wees gerust, ik ga hier geen PR-praatje houden of maatschappelijke verwoordingen. Maar wat ik wel belangrijk vind om te vertellen, nou, eerst mijn eigen ervaring. Ik ben afgestudeerd als toegepaste psycholoog. Ja. En die hoedanigheid, als je het in kleurencodes bekijkt, de oranje kant goed ontwikkeld. Maar daar heb ik ook mijn eigen persoonlijkheid mee. En mijn eigen persoonlijkheid die is ook gevormd door heel veel tegenslag, maar ook heel veel groei. Tegenslag in allerlei vormen. En om er een paar uit te lichten, ik heb bijvoorbeeld een lichamelijke handicap. Nou, of beperking. Nou, het woord zegt beperking, maar ik heb het niet altijd ervaren als een beperking. Juist als een krachtbron. Soms wel als een beperking, want ja, dan zat het me tegen. Dan lukte niet wat ik graag wilde. Mm-hmm. En nou, voor de luisteraars thuis, een beperking in mijn armen en mijn handen. Dus een functionele beperking daarin. Maar tevens daardoor hebben mensen mij altijd op een bepaalde manier benaderd. Vanuit vroeger af aan, dat ze mij dan zagen eerst de handicap, de beperking, dan de persoon. Knap dat je dit allemaal kunt, et cetera. Dus dan heb je allerlei percepties van, goh, ik zou eigenlijk dit moeten kunnen. Of ik zou eigenlijk dat moeten kunnen, want dat zeggen ze toch.
Hoe was dat voor jou, dat mensen zo naar jou keken en jou zo benaderden?
Dubbel. Daardoor voelde ik me niet altijd gezien. Mm-hmm. Voor mij, wie ik ben als persoon. Maar werd er vaak de focus gelegd naar wat ik niet kon. Dus als ik dan naar school ging, oh, kun je dit niet? Kun je dat ook al niet? Daar moeten we iets anders voor doen. Iets anders voor inregelen. Kun je de boeken zelf dragen? Oh, daar moeten we iets anders voor. Nou, er zijn zoveel praktische voorbeelden te bedenken. Dus daar lag de focus op wat ik niet kan. Dus ik had een hele bijzondere verlieservaring, heel veel, van die ik eigenlijk niet had. Omdat ik niet wist hoe dat het anders was. Ja. Voor mij was het gewoon. Dus daardoor heb ik wel heel veel, ook veerkracht, je bedoelde het net al een stuk, veerkracht kunnen opbouwen. En dat heeft ook te maken dankzij een fijne thuissituatie, opvoeding. Hoe dat ik vervolgens ook in het leven sta. En qua persoonlijkheid. En daar heb ik dus die veerkracht uitgehaald. Nou, om toch even de brug te maken, want het is natuurlijk met het thema verlies in het werk. Mm-hmm. Om dan te kijken, waar heb ik zelf verlies ervaren? Enerzijds, toen ik afgestudeerd was, ben ik gaan werken in een instelling waar jongens en meisjes geplaatst werden. Dus uit huis geplaatst. En dan in die instelling vond ik een hele heftige omgeving. Tegelijkertijd heb ik daar heel veel geleerd. Maar daar kwam ik ook achter dat er heel veel verlies was op het werk en die hoedanigheid. Dus ook jongere kinderen die alles voor mij hadden gemaakt. Een huisplaatsing.
Kun je een voorbeeld noemen?
Ja, bijvoorbeeld die thuis mishandeld werden en daardoor door de rechter uit huis geplaatst. Ja. Dus die hebben verlies op allerlei verschillende vlakken. Van verlies van ouders, als die er waren, fysiek aanwezig. Verlies van omgeving. Verlies van sociale omgeving. Verlies van school. Dus in die hoedanigheid. Als ik dan kijk hoe dat ik daar vervolgens mee omging, met mijn eigen veerkrachtigheid, ging dat altijd heel erg goed. Want ik ik herkende een aantal aspecten die die jongeren ook hadden.
Mm-hmm.
En daarmee kon ik ook een voorbeeld zijn.
Wow.
Tegelijkertijd dacht ik ook wel van, dit is niet waar ik op lange termijn gelukkig ga worden. Wat wil ik nog meer? Dat wist ik nog niet.
Nee.
Dus toen dacht ik, laat ik maar iets compleet anders gaan kiezen dan de zorg. Laat ik maar een bank kiezen. Dat, nou, in mijn vooroordelen was dat helemaal tegenovergestelde van de zorg.
Twee uitersten.
Exact. Nou, toen kiezen, welke bank dan? Nou ja, voor mij vanuit de... Ik kom uit Zuidoost-Brabant. Rabobank, lokale banken waren overal. En daar komen we zo meteen op terug. Ook een stukje verlies natuurlijk. Hè, de lokale banken die steeds meer sluiten. Nou, op die verschillende gesprekken daar gehad bij de Rabobank. Ook omdat ik dacht, nou, Rabobank is de meest mensgerichte bank van de banken. Als we dan toch een bank kiezen, nou, dan kies maar degene die het meest mensgericht is. Was mijn beeld.
Uh-huh.
Verschillende gesprekken gehad bij lokale banken. En uiteindelijk ook aangenomen bij de lokale bank in Eindhoven-Veldhoven. Yeah. En daar kwam ik in een hele nieuwe cultuur. Nieuwe mensen, andere omgeving, andere type zorgplicht, want vanuit de bank heb je ook een bepaalde zorg voor mensen. En mijn eerste rol zat letterlijk aan de balie. Dus nou, de gemiddelde maatschappij kwam toen nog langs. En ik zeg toen nog, dat is ongeveer 2016. Toen zagen we al een afname in bezoek. Dus dat er steeds minder mensen naar de bank kwamen. Dus dat is ook een verlies vanuit oogpunt vanuit klanten. En niet in de zin van dat we de klanten kwijt zijn, maar wel een andere manier van communiceren met.
Ja, contact.
Exact, het persoonlijk contact. En het interessante daaraan vond ik wel, is dat ik vanuit de gezondheidszorg lag de focus echt op de persoon beter verder maken. Vanuit een bank, vanuit de financiële instelling, heb je een andere zorg, een ander type zorg. Dan heb je ook een zorg van dat mensen bijvoorbeeld niet te diep in het rood kunnen staan, wanneer dat volgens bepaalde berekeningen niet veranderd zal zijn in andere omstandigheden. Mm-hmm. Tegelijkertijd stopt de zorg op een gegeven moment wel, want dan moet je het overdragen aan, ik noem een gemeente, een GGZ, nou, andere financiële hulpbegeleiders, dat het stopt. Daarin zie je wel dat er ook heel veel mensen in deze maatschappij zijn die echt hulp nodig hebben, ook op financieel gebied. Maar dat moet je dan overdragen. Dus dat is ook weer een aspect. Ik probeer nu de hele tijd, hè, dit is een van de eerste podcasts die ik zelf doe. Dus ik probeer ook even de hele tijd te linken aan de thema's waar we het over hebben. Dus in het verhaal wat ik met jullie deel, kijken van waar zie ik verlies? En hoedanigheid en welke achtergrond zit verlies, komt verlies daarbij kijken?
Ja.
Daar zag ik bijvoorbeeld ook mensen die naar de bankhal kwamen, die eigenlijk geen vraag hadden per se, maar die eenzaam waren. En dan verzonden ze een vraag om het gesprek maar te hebben.
Ja.
Dus in die zin zagen we ook mensen die eigenlijk diepe schulden hadden en toch nog een lening wilden om de schulden op te lossen. En daar ook heel veel verlies eigenlijk in hun eigen situatie aan ten grondslag lag. Dus in die hoedanigheid heb ik dat een paar jaar gedaan. En toen kwam ik zelf ook verlies tegen. En bij als bank, onder andere als bank, maar als meerdere nou, instellingen, organisaties binnen Nederland, moet je mee met de tijd.
Mm-hmm.
Nou, wat je ziet met de banken, nou, daar is een en ander gebeurd op het gebied van compliance, is een en ander gebeurd op het gebied van betrouwbaarheid, de boetes die in het nieuws komen. Nou, dat is niet alleen, zeker niet, er gaat veel meer, gaan nog veel dingen ook goed, maar dat gebeurde er ook. In die hoedanigheid zie je ook dat er verschillende ontwikkelingen zijn in het bankenlandschap. Nou, en een van die ontwikkelingen betekent een efficiëntieslag die je bijvoorbeeld ook in het nieuws ziet bij een ABN en bij een ING. Nou, als Rabobank ontkwamen we daar ook niet aan. Willen we mee kunnen met de andere banken? Dat betekent, ik had een tijdelijk contract in de bankhal. En toen voelde ik wel aan, al mijn collega's die hadden een vast contract. En ik was de enige nog met een tijdelijk contract. En in die beweging voelde ik wel aankomen, dat gaat minder positief voor mij uitpakken. Ja, en dan heb je dus eigenlijk twee keuzes, vind ik persoonlijk. Mm-hmm. Hoe je daarmee omgaat, dan soort anticipeer je verlies. Dan zie ik, daar gaat het mis, want er gaat
zeg
iets
je
komen.
Mooi?
Ja. Of je gaat er gelaten mee om. Er zijn misschien meer smaken, maar dat zijn mijn smaken. Mm-hmm. Of je gaat er gelaten mee om en je laat het op je afkomen. Versus, je gaat er iets mee doen. Nou, en iets mee doen, dat heeft ook nog verschillende aspecten. Je kunt er praktisch iets mee gaan doen. Dus je kunt ermee tegen gaan vechten. Mm-hmm. Dat kan. Je kunt er constructief mee omgaan, wat dan constructief voor jou is. Maar er zit ook nog een laag van emoties bij. Hoe ga je ermee om? Ja. Hey, nou heeft de werkgever mij opeens misschien niet meer nodig. Straks, want mm-hmm. dat voel je dan aankomen.
Ja.
Hey, en wat betekent dat dan voor mijn inzet? Wat betekent dat dan voor mijn toekomst? Voor mijn inkomen? Al die vragen. Er komen allerlei emoties bij. Nou, en mijn doel was wel altijd, en dat klinkt wat rationeel, maar het was wel een hele emotionele beleving in die zin in contact met mezelf. Hier wil ik iets mee, hier moet ik iets mee en dit wil ik niet wegstoppen. Dus ja, ik ben ook door verschillende fases gegaan, door van boosheid en, mm-hmm. en verdriet. En het was niet dat die overweldigend waren, maar nou, die waren er bij momenten. Ja. En uiteindelijk ben ik daar redelijk snel doorheen gegaan, ook omdat ik, vind ik zelf, heel goed in contact sta met wie ik ben, mm-hmm. met mijn persoon, met mijn gevoel. En ben ik daar gewoon proactief, constructief mee in de slag gaan. Oké, maar wat dan wel? Oké, dit gaat waarschijnlijk aankomen. Ik anticipeer verlies. Dat probeer ik automatisch een stukje te vermijden, want niemand vindt verlies leuk.
Nee.
En tegelijkertijd, en dat vind ik ook wel heel bijzonder, is dat wel een van de grootste krachtbronnen die er zijn.
Ja.
En daar leer je juist het meeste van, vind ik. Ja. Dus ik ben daarmee aan de slag gegaan in de hoedanigheid dat ik gelukkig al een breed netwerk had vanwege mijn eigen projecten binnen de Rabobank. Ik was al heel actief binnen Rabobank Nederland. En in die hoedanigheid heb ik de overstap kunnen maken naar Rabobank Nederland binnen de afdeling HR, waar ik nu al 3 jaar werk, ongeveer 3 jaar. Nou, in die zin heb ik wel dat verlies ook meegemaakt, want het gebeurde, het geanticipeerde verlies, nou dat gebeurde ook echt, maar ik had gelukkig een vrij vloeiende overstap naar Rabobank Nederland binnen HR. Dus nou, dat was eigenlijk mijn eigen ervaring binnen bankieren 3.0, zoals dat toen heette, waarin ik zelf verlies heb ervaren. Als ik nu een paar stappen naar voren zet, nu ben ik zelf actief betrokken, verantwoordelijk voor een onderdeel binnen bankieren 3.5 vanuit HR. Dus dan zit ik in de volgende fase, waarbij ik dus verantwoordelijk ben voor het incidentenproces. En dat klinkt wat operationeel, maar we hebben wederom een beweging dat er heel veel mensen van lokaal naar centraal administratief technisch gemigreerd worden.
Dus echt een overgang?
Een overgang. Dat in de praktijk zullen ze over het algemeen nog dezelfde werkzaamheden, hetzij links en rechts aangepast, kunnen blijven doen. Maar dat betekent een verandering.
Ja.
Dat betekent soms verlies. Dat betekent of een ervaring van verlies. Mm-hmm. En nu zit ik aan de andere kant. Dus dat is ook wel heel interessant om dat vanuit dat oogpunt dan mee te krijgen, omdat ik eerst aan de ene kant heb gezeten mm-hmm. en nu, ik zit niet aan de beoordelende kant, aan de knop. Ik zit wel aan de kant van, mocht er iets misgaan, dat we die mensen kunnen helpen.
Ja. Hoe is dat, om dan aan de andere kant te zitten?
Ja, dat is heel interessant en ik kan er heel inlevend zijn. Mm-hmm. En tegelijkertijd probeer ik daar wel mijn eigen credo, mijn eigen beleving in te zetten. Dus die ik zelf eerst heb toegepast van, oké, het kan niet leuk zijn, het kan vervelend zijn, het kan pijnlijk zijn, et cetera. Dat kan allemaal. En iedereen gun ik zijn of haar proces. Maar tegelijkertijd help je jezelf vooral er niet mee om daarin vast te blijven hangen. En met hoe simpel het issue ook kan zijn wat wij binnenkrijgen, want om misschien iets concreter te maken, de meldingen die we krijgen zijn van, eerst kon ik X binnen, en ik kan er niet heel veel meer detail over vertellen, maar eerst kon ik X en nu kan dat niet meer. Er is iets fout, kun je dat voor mij maken? Nou, dan komen we soms tot de conclusie, nou, het klopt dat je X niet meer kan, want het is nu anders ingericht vanuit een bepaald beeld, efficiënter en beter en uiteindelijk. Dus het klopt dat je X niet meer kan. Oh, maar wat betekent dat dan voor mijn rol? hoe kan ik mijn rol dan nog invullen? Dus die dynamiek, dat soort meldingen krijgen wij. Tot aan, nou ja, heel bazaal, ik heb een sissende laptop. Kunnen jullie dat oplossen? Die hebben we ook ingehaald.
Heel breed scala.
Exact, dus ja, even ja. Ter illustratie in ontzettend ja. Breed scala ja. Dat dan voorbij kan.
Ja, maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, Frans, van hoe jij erin staat. Hè? Nu je aan de andere kant staat, van je zegt van... Ik normaliseer het en ik erken het, hè, dat het niet leuk is. Ja. Maar tegelijkertijd zeg je tegen de mensen van... je hebt altijd een keuze hoe je ermee omgaat. Tenminste, dat hoor ik je heel duidelijk zeggen.
Ja, eens. Ja, precies, die keuze. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die keuze heeft. Alleen ik weet en zie en herken ook dat niet iedereen die deur durft of kan te openen richting die keuze.
Ja.
En wat ik daarmee bedoel is, het is soms heel makkelijk. Kijk, voor mij nu ook, zoals ik het nu omschrijf, zoals ik toen, nu heb het over 4, 5 jaar geleden, dat ik in de bankhal zat en boos en verdrietig en et cetera. Mm-hmm. En er ook weer doorheen ben gekomen, dan kan ik nu vanuit een hele kalme setting, kan ik daarop reflecteren.
En, op ja, en moment met een rustig brein ook.
Exact, dat. Ja. Dus nou ja, en als je op dat moment geen rustig brein hebt, voor welke reden dan ook, er zijn thuissituaties, de kinderen zijn lastig, de relatie is iets aan de hand, mantelzorg, noem het allemaal maar op, wat er allemaal thuis gaande kan zijn, wat niets menselijks is ons vreemd, kan ervoor zorgen dat je brein minder rustig is en dat je daardoor veranderingen op het werk dus ook moeilijker kunt hanteren.
Ja. Je hebt eigenlijk net verteld hè, van jou... de start van jouw carrière en dat je op een plek zat in de zorg... dat je dacht van, hé, daar gaat mijn hart niet heel snel meer van kloppen. Ja. Je hebt de overstap gemaakt naar de Rabobank. Je hebt ons eigenlijk heel mooi meegenomen in de verliezen die je daar hebt gezien. En op een gegeven moment zei je, Frans, van... vertelde je wat over je eigen verliezen.
Mm-hmm.
Vind ik trouwens wel heel mooi, want het is ook heel kwetsbaar. En het kan ook heel spannend zijn om je kwetsbaar op te stellen... want je weet nooit de reactie... van de ander, maar toch doe je het. Dus dat wil ik gewoon even met je gewoon even uitspreken.
Dank je wel.
En op een gegeven moment zeg jij van... die verliezen in mijn leven, maar daar leer ik wel het meeste van.
Mm-hmm.
En dat triggerde mij. Kun je daar eens iets meer over vertellen, Frans?
Ja, zeker. Even ook nog één stapje terug. Daar ga ik zeker zo even iets over vertellen. Mm-hmm. Maar toch even één stapje terug naar de carrière. Kijk, er zijn... nu pak ik er verschillende momenten uit. En als ik nu even gaandeweg denk, zijn er nog heel veel meer momenten die we allemaal ervaren. Waarin ik niet heel bijzonder of speciaal ben. En ik denk ook voor de luisteraars thuis, als die dan terug, dat die wellicht ook kunnen refereren aan eigen ervaringen wat ze meegemaakt hebben. En nu even terug naar je vraag.
Ja, mijn vraag was van Frans van... dat jij mij triggerde met de zin van... weet je, ik heb veel verliezen in mijn leven meegemaakt... maar daar heb ik zoveel van geleerd.
Ja.
Kun je daar eens iets meer over vertellen?
Waarom ik daar veel van geleerd heb, is... dat schuurt. En even zo'n klassieke one-liner zonder wrijving geen glans. Maar die zit daar ook wel in. En hoe dat ik dat zie is... als je regulier je... als je leven even goed loopt, gewoon zijn gangetje. Hoe is het? Nou, prima, het gaat zijn gangetje. Er zijn geen hele bijzondere zaken gaande. Nou, dan semi op de automatische piloot. Nou, dan gebeuren er wat spannende dingen. Hè, wat ik net zei, van, nou, het gaat even niet goed met de kinderen of op school. Of nou, noem het maar op. Maar als er dan een mate van verlies komt, dat grijpt door die dagelijkse situatie heen. Dat raakt je kern. En vaak niet op een manier dat je dat leuk vindt. Want je moet iets afgeven. En vaak identificeer je jezelf ergens mee. En dan pak ik weer even terug naar het thema waar we het over hebben, werk. Mm-hmm. Veel mensen identificeren zich tot op zekere hoogte met hun werk. Ik ook. Ik ben trots dat ik bij de Rabobank binnen HR werk. Ik vind dat hartstikke leuk. Daar identificeer ik me tot op zekere hoogte ook mee. Bepaalt het exact wie ik ben? Nee, dat weer niet. Maar iedereen kan zich wel voorstellen van de pensionaris die 50 jaar in hetzelfde bedrijf in een vergelijkbare functie heeft gewerkt. Die over het algemeen identificeert zich veel meer met de rol, met de functie. Ja. Dat is wie hij of zij is. Als daaraan veranderingen komen, ja, dan schuurt dat met een identiteit. Dan ga je denk ik ook door een hele rouwproces heen.
Ja.
En tegelijkertijd vind ik het dus daarom ook zo waardevol, hoe gek ook. Je leert jezelf wel, nou, wederom heb je daar wellicht ook keuzes in, maar je wordt gedwongen om ergens anders mee om te gaan. Mijn vader is bijvoorbeeld overleden. Niet van het een op het andere moment ging een ziektebed aan vooraf, maar toch was wel een moment dat hij er niet meer was. En dan kom je in een nieuwe realiteit terecht. Of dat je die wilt accepteren of niet, die realiteit is er. Daarmee komt het gezin, ik was nog wat jonger, dus daar komt ook het thuisgezinsleven komt in een ander daglicht te staan. Mocht ik gaan trouwen met mijn vriendin, nou, hij zal er dan niet bij zijn. Mm-hmm. En mochten er kinderen komen, nou, dat soort aspecten, dat komt opeens in een ander daglicht te staan. Dus dan word je gedwongen om je, zoals ik het zie, semi-veilige eigen perceptie van je persoonlijkheid te herzien.
Ja, precies, te herkaderen. Ja.
Ja, en dat vinden mensen over het algemeen, mezelf inclusief, niet leuk. Nee. Dat is geen leuk iets. Tegelijkertijd leer je daardoor wel creativiteit. Kun je innovatief zijn? Moet je soms innovatief zijn? En als ik die dan aspecten samenpak, daardoor vind ik dus verlies een hele grote inspiratie en leerbron, terwijl dat juist een hele pijnlijke is over het algemeen. En snap ik ook tegelijkertijd ook waarom mensen die vaak willen vermijden, ook als het al gebeurd is, ja. Ook als iemand er niet meer is. Ook al, nou, we kennen wellicht allemaal de verhalen van de personen die een functie verloren zijn, ontslagen zijn en toch nog een week iedere dag 's ochtends langs het pand rijden. Dat soort situatie, dat is helemaal niet gek. Maar nou, dat dus.
Ja. Ja, eigenlijk zeg je hele mooie dingen. Je zegt van waar je schuurt, daar moet je zijn.
Ja.
Hè, dus waar de pijnpunten zitten, daar moet je zijn. Mm-hmm. En dan kies je er dus voor om, ja, hoe ik dat dan altijd zeg, hè, niet de verkorte bocht te nemen, mm-hmm. Maar het te doorleven.
Mm-hmm.
En als je het kan doorleven, dan kan je rouwen.
Mm-hmm.
En kan je rouwen, dan kan je betekenis geven.
Mm-hmm.
En hetgeen wat of wie je verloren bent. En je zegt eigenlijk ook van werk is ook van invloed op kwaliteit van leven.
Mm-hmm, zeker, ja.
Ja. Ja, en wat het met mij nog doet, Frans.
En vice versa.
Ja, en andersom ook. En als je in de rouw zit, kan werk ook heel helend zijn. Hè? Als ik kijk naar mezelf, toen mijn man overleed, toen mm-hmm. werkte ik als psycholoog in de revalidatie.
Mm-hmm.
En werkgevers zijn heel snel geneigd om te denken van, oh, weet je, blijf maar thuis als je in de rouw zit. Hè? Als er iets heftigs is, blijf maar thuis.
Mm-hmm.
Maar als je kijkt naar het duale procesmodel, dus hoe wij mensen rouwen, hè, dat is eigenlijk de slingerbeweging kunnen maken tussen stilstaan bij verlies
mm-hmm.
en stilstaan bij herstel.
Mm-hmm.
He, dus stilstaan bij hetgeen wat of wie je hebt verloren, maar ook weer zorgen dat je weer die energie krijgt, dus bezig zijn met herstel en daar die slingerbeweging tussen kunnen maken,
mm-hmm.
dan zie je dat werk ook heel helend kan zijn, dus aan die herstelkant kan zitten.
Mm-hmm.
Dus ik wil me ook altijd heel hard maken en volgens mij doe jij dat ook van als mensen in een verliessituatie zitten, heb daar ook voor, kijk ook hoe je ze aan boord kan houden. Omdat mm-hmm. werk dus ook, eigenlijk zeg jij het ook, hè, dat zegt ook zoiets over je identiteit. Dus dat triggerde mij ook toen jij zo aan het vertellen was.
En wat bedoel je dan met, dat zegt iets over de identiteit?
Want je zei net van, ja, werk, dat maakt ook iemand. Hè?
Ja,
je bent er trots op. En,
ja, ja.
Dus dat zegt ook iets over je zelfvertrouwen mm-hmm. en over je kracht en ook over je veerkracht.
Mm-hmm. Ja, ja, zeker. Ja, ja. En tegelijkertijd helemaal eens, aanvullend daarop wat ik ook, wat er ook speelt is als mensen niet gelukkig zijn op zijn of haar werk. Mm-hmm. Dan heb je een andere dynamiek waar ook verlies, maar ook boosheid en rouw, waar soms wellicht mensen in vastzitten in die cirkel zoals jij die net omschrijft.
Ja.
Dus in die zin kan het, de rol van werk draagt bij, kan bijdragen aan zelfperceptie, aan identiteit in positieve zin,
ja.
Maar juist ook in negatieve zin. En dan val je dus weer terug op de veerkracht van de persoon, hoe daarmee om te gaan.
Ja, ja, op de veerkracht. En tegelijk denk ik ook van, Dan komt het op het individu aan van hoe ga jij om met veranderingen? Mm. En ben jij in staat om iets achter te laten? Hè? Want als je ergens niet op je plek zit en als het werkgeluk niet denderend is voor jou, durf jij dan ook dat onder ogen te zien en te gaan voor een verandering? Ja. Of kies je voor veiligheid en misschien is dat wel schijnveiligheid?
Nou ja, dat. Precies dat. En dan kom je ook zich weer op een bijzonder punt. En daar heb ik ook niet het ultieme antwoord op. Maar om gauw goed, wat is goed, maar om gauw goed te kunnen doorleven, heb je wel een bepaalde basis nodig. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld, zonder het te veel te willen psychologiseren, als je te veel ongezonde coping hebt, je verliest jezelf in drank, drugs, gokken, meer roken, eten, zowel diëten als veel eten, nou, et cetera. Ja. Dat kan ook een route zijn voor veel mensen, om die, zonder dat dat een hele vrije keuze is, maar wel waar mensen soms in terechtkomen.
Ja, om te verdoven.
Om te verdoven, om niet te voelen. Mm-hmm. En dat belemmert dan om door die rouw heen te komen. Dus ze komen dan niet aan rouw toe, omdat er nog van alles wat voor zit. En dat is soms wel het lastige. Dus daardoor, als je dat wel kunt, als je wel een bepaalde emotionele, sociaal-emotionele basis hebt, waarin je daarvoor open staat, dan kun je daar goed mee omgaan.
Ja. Wat jij zegt, hè, vind ik echt heel waardevol wat je zegt. Want eigenlijk zeg je van, als je het niet kan doorleven, dan heb je toch ook wel een groot probleem. En werkt dat niet belemmerend om te rouwen en om dus betekenis te geven. Mm. En wat ik vaak zie is inderdaad, als je maar genoeg rookt of drinkt, dan hoef je niet te voelen. Mm. Blijf je heel erg stilstaan bij dat verlies. Mm. Wat ik ook zie, als je maar door en door en door gaat, dan heb je vaak mensen die een burn-out kunnen krijgen. Dus die dan alleen maar aan die herstelkant daar zich in bevinden, zonder oordeel, hè? Want het is allemaal, ik heb daar geen oordeel over, maar ik signaleer het wel. En wat het dan met mij doet, als we het er zo over hebben, van als je bij jezelf merkt van, hey, ik zit hier niet op mijn plek, mijn werkgeluk is niet denderend, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik daarmee om kan gaan, dan komt die kwetsbaarheid die jij net zo heel mooi liet zien, van durf je hulp te vragen en weet je ook bij wie. En in de gesprekken die ik met jou heb gehad, denk ik dat jij echt iemand bent. En wij noemen dat dan, en die term die ken jij als geen ander, een secure base. Hè? Jij bent iemand waar mensen naar toe durven te gaan, zich kwetsbaar durven op te stellen. Mm-hmm. En mensen durven bij jou te blijven, omdat ze zich veilig voelen. Dus je kunt mensen ook uitdagen. Hè? Je kunt dus inderdaad tegen mensen zeggen, ja, maar hey, je hebt wel een keuze. Mm-hmm. Hè? Dus ik adviseer, hè, als hier mensen luisteren en die zoiets hebben van, jee, wat, ik weet even gewoon niet hoe ik uit deze positie kom qua werk. Stap naar een soort Frans toe en maak een begin. Dat is heel erg wat dit zo met mij nu doet, Frans.
Ik ben, nou, fijn dat je het zegt. En ik ben zelf natuurlijk, wat ik ook aangeef, heel wat verlieservaringen rijker.
Ja, ja.
Misschien gek om te zeggen, maar ik ben wel heel wat verlieservaringen rijker. En die zijn ook de secure base voor mezelf. Dat is het belangrijkste, dat je eerst een secure base voor jezelf kunt zijn. Voordat je dat ook echt voor anderen kunt zijn, of zoals mijn beleving. En ik vergelijk dat, dat is een beetje ook weer de klassieker. Je gaat naar het vliegtuig, nou, wie moet je als eerst het mondkapje op? Eerst bij jezelf, dan pas bij kinderen of minder van leden langs je. Ja. En daar zie ik dat dus ook bij, dat je het eerst voor jezelf kunt zijn. Wil je dat ook echt voor de ander kunnen zijn? Ja. Anders is het een beetje een deeltijd, deelaspecten. Ja.
Kun jij eens in je eigen termen, want niet ieder luisteraar kent de term secure base, kun jij dat eens in je eigen termen uitleggen?
En voor mij is dat een reddingsboei, dat je voor jezelf een vast, misschien anders, voor mezelf ben ik een, en dat klinkt misschien wat, wat zweverig, maar meer een eigen eilandje. Mm-hmm. Waarin het lekker weer is, waarin het lekker toeven is en waar je als basis hebt om op terug te vallen.
Klinkt als vakantie.
Als
een vakantieresort.
Dat is het. En hoe bereik je dat? En het is niet dat ik... mensen die mij kennen, die zullen mij niet omschrijven als zweverig. Dus als ze dit voorbeeld horen, zullen ze wellicht even moeten zoeken van hoe past dat dan? Dus maar zo pak ik het voor mezelf. Een veilige plek om naar terug te gaan. En hoe ben ik daar voor mezelf terechtgekomen? Hoe ziet dat er meer praktisch, meer concreet uit? Natuurlijk vanwege onder andere het verlies van mijn vader, maar ook leven met mijn fysieke handicap, sociaal-emotionele ervaringen die ik heb gehad, de ontwikkelingen die ik daar heb gehad, de verlieservaringen, waren uiteindelijk voedingsbodem om mezelf te kunnen verrijken. Niet dat dat het doel was, maar dat was een van de functies. Maar ik heb er zelf ook last van gehad. Het is niet dat ik altijd van begin af aan hartstikke goed mee om ben gegaan met alles. Ik ben ook lang boos geweest en verdrietig en recalcitrant, rebels, noem het. Ik ben van alles wat geweest. En uiteindelijk kwam ik wel tot de conclusie dat ik mezelf daar niet mee hielp. Ja. En ik had wel altijd een bepaald inzicht in emoties bij mezelf en de ander. En wat ik daar altijd loskoppel is persoon van gedrag. Hmm. Wat iemand doet, zegt niet per se over wat iemand is.
Nee.
Tegelijkertijd, als mensen dan een beroep op mij deden, omdat ik ook altijd zo open stond om mensen daarin te helpen, kwam ik ooit tegen mijn eigen verlieservaringen aan. Dus kom ik niet verder als mensen bijvoorbeeld dan komen, goh, nou, mijn vader is ziek. Ja, dan had ik het daar heel moeilijk mee, jaren geleden. Mm-hmm. Want dan liep ik zelf tegen mijn eigen ervaringen op.
Ja, want dus hier en nu gaat dan terug naar toen en daar.
Exact.
Ja.
En als je dat niet opgeruimd hebt, en ik bedoel niet opgeruimd, vlug, er staat bezoek voor de deur, ik schop het speelgoed in de hoek voordat, nee, niet zo opruimen. Ik bedoel echt op zorgvuldige manier daarmee omgaan, netjes ergens neerleggen, de emoties, die verwerken, voor zover dat kan. Dat kan via traumabehandeling, kan via gesprekken, maar dat de scherpe kantjes daarvan af zijn, dat je daarmee op een zorgvuldige manier mee om kunt gaan, en dan ben je veel meer in balans, en dan ben je veel meer actief / proactief in plaats van reactief. Mm-hmm. En voor mij, doordat ik heel veel van negatieve, pijnlijke, verdrietige ervaringen opgeruimd heb, zorgvuldig opgeruimd heb, daardoor kon ik voor mezelf een secure base zijn. En daarmee had ik ook ruimte over om voor een ander een secure base te zijn. En daarom is dat de metafoor voor mij het eilandje, zeg maar. Ja. Nou, daar is het lekker goed toeven.
Ja.
Tuurlijk is er ook af en toe onweer en zo, maar over het algemeen is daar lekker toeven.
Ja, dus voor jezelf. En je hebt er ook een hangmat voor de mensen waar je mee werkt, die af en toe erin kunnen liggen. Je hebt een luisterend oor.
Ja.
En je zegt eigenlijk heel mooi van, je kan iemand anders niet verder brengen dan dat je zelf bent.
Je kunt de anderen verder brengen tot aan de grens van je eigen beperkingen.
Ja, en je hebt heel wat doorwerkt, doorleefd. Mm-hmm. Hele klussen.
Mm, ja, zeker.
Ja, want het klinkt natuurlijk allemaal zo, maar het is echt een rouwarbeid.
Ja, ja, ja.
Maar daardoor kun je er wel zijn voor een ander en een ander weer verder helpen.
Ja.
Ja.
Om wat praktischer te maken. Ik heb er ook hulp bij gehad. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook, ik heb verschillende trauma's opgelopen in mijn leven. In totaal heb ik een tiental trauma's in mijn leven gehad. Nou, dat is ook aspecten waar ik heel erg tegen aangelopen ben doorheen mijn leven.
Ja.
Pas toen ik die proactief, vol goede moed en soms met de moed der wanhoop aangepakt heb, professioneel, dus ook echt, dus niet zomaar, maar ook echt professioneel goed heb aangepakt. En dat heb ik wel alleen moeten doen, maar wel samen.
Mm-hmm.
Daardoor ben ik juist nog veel sterker en veel breder gegroeid.
Wow.
En daardoor ben ik nog veel meer een secure base voor mezelf kunnen worden.
Ja.
En daarmee ook voor anderen.
Voor de anderen.
Ja.
Ja, niets is zo identiteitmakend als verlies.
Ja.
Ja. Je kent hem, hè, de wondervraag. Als jij morgen wakker zou worden, hoe zou de Rabobank de wereld eruit zien?
Mm-hmm.
En wat is jouw rol dan?
Goed,
wat wil jij nog betekenen? Wat zijn je dromen?
Ik vind dit, dan moet ik hem in verschillende lagen beantwoorden. Want als Binnen Rabo hebben we 40.000 collega's wereldwijd. En hoe zou dat er dan uitzien? Nou, het is zo groot om daar in heel eenduidig iets over te kunnen zeggen. Wat voor mij meer klikt is wat ik daarin zou kunnen doen. En wat voor mij daar een rol in zou zijn, is vanuit mijn achtergrond en rol binnen HR een voorbeeldfunctie. Zonder mascotte te willen zijn. En door mijn persoonlijke verhaal te delen met verlieskracht, veerkracht, hoe ik met het leven omga met tegenslagen, hoop ik ook anderen te kunnen inspireren om hoe hun leven er ook uitziet, of dat ze nou bij Rabo in Nederland of in Australië, of maakt niet uit, werken, dat ze hun daardoor ook inspiratie kunnen ophalen van, als ik het kan, nou dan kan jij het ook. In die hoedanigheid.
Ja. Weet je, luisteraars, jullie kunnen het niet zien, hè, maar hier zit zo'n stabiele man tegenover me met zo'n glinsterogen, die zo bezig is met zingeving. En zingeving is een van de belangrijkste pijlers van werkgeluk. Hè. Je straalt bijna werkgeluk uit. En ja, die inspiratie wat je zegt, weet je, laat deze podcast daar ook een begin voor zijn. Want ik gun zoveel mensen jouw inspiratie en jouw vertrouwen. Ja, mooi. Mooi. We hebben al heel veel gezegd, hè, Frans. Is er nog iets dat je zegt van, ja, Heidi, voordat ik de deur weer uitga, wil ik dit nog gezegd hebben? Wil ik dit nog kwijt?
Een van de lessen, los van die ik net al aangaf, van als ik het kan, dan kan jij, de luisteraar, het ook. Maar een van de lessen die ik ook wel geleerd heb, is hoe groot en hoe pijnlijk en tragisch verlies ook is, uiteindelijk is het allemaal tijdelijk. Er is licht aan het eind van de tunnel. En ook al zie je dat niet, probeer toch vertrouwen te houden dat dat er wel is. En weet dat gevoelens, emoties, belevingen tijdelijk zijn en veranderen. En dat je er echt wel een invloed op hebt. Op welke manier dan ook.
Zo, kippenvel. Ik weet niet wat het met jullie doet, luisteraars thuis, maar die raakt. Ik heb ook geen woorden meer daarvoor. Ik denk dat het een hele mooie afsluiting is. Ik wil jou heel hartelijk danken voor voor de hele mooie ontmoeting. Dankjewel, Frans.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Houdoe.
Je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcastserie Verlies op het werk. Voor meer informatie of als je wilt reageren, ga naar bronvanbetekenis.nl.